Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u graag een gedeelte lezen uit Colossenzen 2. Vanaf vers 8, waar de apostel Paulus schrijft: zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. En ik lees verder in hoofdstuk 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. Woorden van deze strekking vinden we op vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Niet alleen in de brieven van de apostel Paulus, maar ook bij de andere apostelen. Woorden die ons spreken over de positie die wij als gelovigen innemen. Een positie uiteraard die ons gegeven is door God zelf, want daar gaat het natuurlijk allemaal over. Waarover gesproken wordt is namelijk over het werk Gods. Het werk wat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus, waardoor hij een oordeel gebracht heeft over de oude schepping als zodanig. En waarbij hij door de dood en opstanding van Christus niet alleen die onze schuld en zonde heeft weggedaan, maar waardoor hij ook in bijzonder door de opstanding van Christus ons gemaakt heeft tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Met alle consequenties van dien. Ik vind het altijd een beetje een tragisch misverstand dat vele, overigens gelovige mensen, menen dat het nu allemaal dik voor elkaar is. Dat wil zeggen, zij geloven in de Heer Jezus Christus, daar is geen twijfel over mogelijk. En nu zijn zij inderdaad behouden. Hetgeen betekent dat als zij komen te overlijden, dan gaan zij naar de hemel. En dat is het dan. Want je kunt maar beter natuurlijk niet ergens anders terechtkomen naar het schijnt. En daar houd ik wel eens het verhaal mee op. Nu is het ongetwijfeld zo dat wij als gelovigen inderdaad ongetwijfeld in de toekomst elkaar hoe dan ook weer zullen zien in de hemel bij de Heer. Daar kan geen twijfel over bestaan. Maar neem niet weg dat het grootste deel waarschijnlijk van de nieuwtestamentische brieven ons meedeelt niet dat wij naar de hemel zullen gaan in de toekomst, maar ons juist vertelt dat wij nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel. Moeilijke kreet natuurlijk, als je dat voor het eerst hoort. Ik heb mensen meegemaakt die hoorden het voor het eerst en ik werd en masse uitgelachen. Voor een verzameling van studenten, christelijke studenten trouwens, maar ze hadden er nooit van gehoord. Waar heb je die onzin vandaan? Zeiden ze tegen mij. Ze, nou, dat heb ik net gelezen uit Efeze 2, want daar staat dat, hè. Hij heeft u medelevend gemaakt en medegezet in de hemel in Christus. Dat was een christelijke studentenvereniging. In Amstelveen, dus daar zal het wel aan liggen. Maar daar hebben we het nou niet over. He? Maar men weet dat niet. Het is een noodlottig misverstand. Want dan is het net alsof het alleen maar de bedoeling is dat wij hier als mensen op een of andere wijze een soort levensverzekering zouden afsluiten, op grond waarvan het dan zo geregeld is dat mochten wij komen te overlijden, dan krijgen wij een uitkering. Zelf, dat is natuurlijk de beste levensverzekering die je hebben kan, denk ik altijd. Maar niettemin, dat is niet wat de schrift ervan zegt. Waar het immers om gaat, is om het merkwaardige verschijnsel dat van de mensheid als zodanig, van de natuurlijke mens, gezegd wordt dat hij dood is door de misdaden en de zonden. Woorden van die strekking staan hier ook in vers 13. Ik had het kunnen weten natuurlijk. Vers 13 van Colossenzen 2. Maar de gedachte is dat wij van nature dood zijn voor God, dat we van de bron des levens zijn afgesneden, zoals elke natuurkundige u ongetwijfeld kan uitleggen. Wij zijn van de bron des levens afgesneden en dus zo niet dood, dan toch in elk geval ten dode opgeschreven. Onnuttig geworden, zegt de schrift, in het Oude Testament en ook in het Nieuwe. Tezamen zijn zij onnut geworden, ze zijn afgeweken enzovoorts. En op de details ga ik dan verder maar niet in, want we wilden het toch een beetje feestelijk houden vandaag, nietwaar? Maar waar het om gaat is inderdaad dat God een werk tot stand gebracht heeft door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in het bijzonder, waardoor wij die onnuttig waren ineens nuttig zijn geworden, of kunnen worden, voor God. Want dat is waar het om gaat. Ik weet niet, wij schijnen die problemen dikwijls van nature niet te hebben. Of we krijgen ze pas veel te laat in ons leven. Het probleem namelijk dat we ons af beginnen te vragen wat eigenlijk het nut is van ons leven hier. Waar we als jonge mensen waarschijnlijk niet meteen aan willen denken, maar hoe ouder wij worden, durf ik langzamerhand te zeggen, zal het toch waarschijnlijk wel een belangrijke rol in ons denken gaan spelen en uiteindelijk zelfs ons denken overheersen. Als we tenminste geen kans zien ons denken stop te zetten, hetgeen voor sommigen bepaald niet problematisch lijkt te zijn. Maar dat even terzijde dan natuurlijk, hè. Maar waar het om gaat, is dat onze nutteloze levens, onze levens die van nature inderdaad geen enkel positief resultaat kunnen hebben, dat onze levens inderdaad door God in Christus inderdaad vruchtbaar gemaakt worden, nuttig gemaakt worden. Dat wil zeggen dat wij inderdaad, wanneer wij ons onderwerpen aan zijn woord, dat wij dan inderdaad nieuw leven ontvangen. Dat klinkt een beetje merkwaardig, maar het is volkomen logisch, want de gedachte is dat ons leven in de praktijk nou eenmaal ook inderdaad bestaat uit wat wij denken, uit wat er in ons hart omgaat. Kennis van mij zegt gewoon, ja, leven is beleven. Het gaat er niet om wat je doet en hoe je het doet, maar het gaat erom hoe je het beleeft. Dat is bepalend, dat is wie je bent, dat is je eigenlijke leven. En de gedachte is dan ook dat waar wij ons laten vullen met het woord Gods, zal dat woord Gods en zullen die woorden Gods in ons hart en dus in onze gedachten een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Waardoor inderdaad niet alleen wij nieuw leven ontvangen, fundamenteel en leerstellig, maar waardoor wij ook daadwerkelijk ervaren hoe ons leven veranderd wordt. Want dat is wat er gebeurt. Ons leven verandert. Het leven van gelovigen verandert. God verandert mensen. Ik geloof niet dat ik het in de Bijbel zou, maar het is wel waar natuurlijk, hè? Goed. God verandert mensen. De vraag is alleen hoe. Dat is een eenvoudig antwoord op de enige wijze die mogelijk is. Namelijk via het hart, via het denken van de mens. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Niet van buitenaf door op die mens een wet te leggen, zodat hij voortaan keurig gedisciplineerd door het leven gaat. Zodat hij geschikt is voor het circus, denk ik altijd. Maar dat heb ik sommigen van u wel eens uitgebreider uitgelegd. Dan kan hij kunstjes, heeft hij kunstjes geleerd. Kan hij zich als net mens en zelfs als net christen gedragen en zo door het leven gaan. Maar dat is niet de verandering van de mens. Dat is een verandering van de buitenkant, van het gedrag. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is niet populair om dat te zeggen, maar het is een vaststaand gegeven dat hoe meer men een mens onder controle krijgt door een wet op te leggen, hoe gefrustreerder die raakt, hoe gekker hij wordt enzovoorts. Dat is echt zo. Natuurlijk is dat zo, omdat daarmee de mens zijn vrijheid ontnomen wordt. En hoe minder vrijheid, hoe minder hij iets of iemand is. En hoe minder bevredigend bestaan als zodanig. Maar God verandert mensen niet door hem onder de wet te brengen. God heeft trouwens gedemonstreerd in de heilsgeschiedenis, 1500 jaar lang in elk geval, aan het Joodse volk. God heeft gedemonstreerd hoe het uitpakt als je een mens stelt onder een wet. Onder een goede wet wel te verstaan. Een wet die heilig en rechtvaardig en goed is. Maar het resultaat is er een van complete onnozelheid, van naïviteit en een van zonde en in elk geval een van ongeloof. Ik heb het laatst al eens gezegd, geloof ik deze plaats, ik word er ook regelmatig weer bij bepaald, bij de gedachte dat namelijk Sommigen, predikanten dikwijls, menen te moeten staan in een rabbijnse traditie of in een joodse traditie of iets dergelijks. Maar u weet toch wat voor een traditie dat is? Dat is die traditie die de mens verhinderd heeft om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Een ongelovige traditie. Een interessante traditie. Absoluut. Een boeiende traditie. Een kleurrijke traditie. Maar een dode traditie, zoals de meeste tradities trouwens. Waardoor het de mens levend onder de wet onmogelijk werd om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dus spreekt sindsdien de Bijbel over de wet als de bediening des doods, maar over Christus als de bedienaar in de praktijk des levens, als de middelaar namelijk van dat nieuwe verbond, wat inderdaad een verbond is niet van wet maar genade, maar wat een bediening is van leven in plaats van dood. Wat ons gepredikt wordt in het evangelie, je kunt het zelfs nagaan, leest u 1 Korinthe 15 dan maar eens, morgen waarschijnlijk, hè. Goed, op maandag is dat ook nooit weg. Maar leest u 1 Korinthe 15, waar uitgebreid vermeld staat wat het evangelie inhoudt. Dat, punt 1. De Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is naar de schriften. En dan punt 2, 3, 4, 5, 6, 7 en gaat het hele hoofdstuk door. Dat hij is opgewekt en dat daardoor wij die in hem geloven gerechtvaardigd zijn. Wij een nieuw leven hebben ontvangen. Verlost zijn geworden, niet verloren zijn enzovoorts. Nuttig zijn geworden zelfs voor God. En er wordt zelfs aan vastgekoppeld dat waar dat zo is. Wij in de toekomst ook ongetwijfeld een nieuw opgestaan, levend lichaam, een eeuwig lichaam, zullen ontvangen. Dat is wat gezegd wordt. En het hoofdstuk besluit met te zeggen dat aangezien dat zo is, aangezien wij die levende toekomst hebben, aangezien wij eeuwig leven hebben ontvangen van Gods wegen, aangezien dat zo is, zouden wij standvastig zijn, onwankelbaar enzovoorts in het werk des Heren. En het nut, enige nut van ons leven kan maar zijn inderdaad dat wij betrokken zijn niet in de dingen van een oude schepping die nog steeds in de praktijk geregeerd wordt door de God deze eeuw. Ik noem hem liever niet bij naam, hè, vooral bij zo'n gelegenheid als vandaag niet. Hè. Maar er wordt, die wereld wordt nog steeds geregeerd door de God deze eeuw. Maar de gedachte is, de bedoeling is, dat wij die deel hebben gekregen aan het woord Gods, aan het leven Gods, aan het licht Gods, dat wij inderdaad in overeenstemming met het woord zouden wandelen, dat dat woord in onze harten geschreven zou worden, dat dat licht dus in onze harten zou schijnen, dat dat leven van Christus ook daadwerkelijk geleefd zou worden, enzovoorts, waardoor wij inderdaad nuttig zijn geworden. Niet voor de wereld, maar nuttig zijn geworden inderdaad voor God. En dat is het enige, ik ben er stellig van overtuigd, dat is het enige wat een mens bevrediging kan geven tot aan de dag van zijn dood, bij wijze van spreken dan, aan toe. Want wij rekenen sowieso niet met de dood. Om een heleboel redenen trouwens niet, als het goed is. Hè? Ja, lijden, dat kan, maar met de dood rekenen wij niet, uiteraard, hè. Om een heleboel redenen niet. In de eerste plaats omdat we al wedergeboren zijn, een deel hebben aan de opstanding van Christus enzovoorts. In de tweede plaats omdat de dood is overwonnen, dus we willen er sowieso niks mee te maken hebben. In de derde plaats omdat binnen afzienbare tijd wij die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren van het ene moment op het andere veranderd zullen worden. Hè? Huh? Dat kan nog heel lang duren, zegt men dan. Nee, dat kan nooit. Het heeft al heel lang geduurd, dus het kan nooit meer lang duren. Hè? Huh? Wat een onzin allemaal, hè. Maar goed, daar zouden we het vandaag niet over hebben. Maar wat ik maar zeggen wil is dat dit een volstrekt Bijbelse gedachtegang is. Waar ik hem ook opensla in het Nieuwe Testament. Ik heb het geprobeerd, dus straks onderweg hier naartoe. Waar ik ook de Bijbel opensla hier in het Nieuwe Testament. Overal kom ik diezelfde dingen tegen. Dat wij inderdaad nieuw leven hebben ontvangen door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En de bedoeling is dat we inderdaad dat leven ook in de praktijk zouden leven. Uiteraard. Waarbij het dus niet gaat omdat wij een levensverzekering hebben, zo van mochten wij komen te overlijden, nou ja, dan gaan we dan toch in ieder geval naar de hemel. Zonder dat wij daarbij overigens enige haast zouden hebben, heb ik een Rotterdammer eens horen zeggen. Met zijn accent erbij, maar dat kan ik niet, hè. Het klonk erg komisch, maar het was wel de realiteit. Hè? Men wil naar de hemel, maar niemand heeft haast enzovoorts. Maar het hele punt is dat wij nu reeds deel hebben aan die nieuwe schepping. Nu reeds deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. Nu reeds verlost zijn dan wel worden van de tegenwoordige boze eeuw. Nu reeds verlost zijn, weliswaar niet van de macht, maar wel van de heerschappij van de zonde. Nu al verlost zijn, weliswaar niet van de macht, maar wel van de heerschappij, van de dood, enzovoorts. Want zo is dat. Daar zijn wij van verlost. Wij hebben de overwinning in Christus. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niet omdat wij daarvoor gevochten hebben, maar gewoon omdat wij leven onder de heerschappij van genade. Omdat God het ons in genade geschonken heeft. Wij zouden dat niet moeten bereiken. Wij zouden het uit de hand Gods moeten aanvaarden, hem daarvoor danken en daar dagelijks uit leven. En niet alleen op eerste paasdag, hè? Bovendien, bij ons zijn alle dagen paasdagen. Is zo. Alle dagen leven wij de opstanding van Christus vanzelfsprekend. En dat is ook inderdaad wat hier, zij het dan op tamelijk plechtige termen, naar voren gebracht wordt in Colossense. Die Colossense waren wat gevoelig voor filosofie, dus je moet het dan inderdaad wat diepzinnig zeggen, weet u wel. Dat gebeurt dus ook, maar het begint toch met eenvoudig te zeggen, zie toe, dat was vers 8 van Colossense 2, zie toe dat niemand u als roof, want het is dan diefstal, vervoeren, misleiden, wegleiden door de filosofie en ijdele verleiding. Filosofie, namelijk ijdele verleiding. Oh, wat kan de mens een boel bedenken. En wat een onzin kan hij bij elkaar vegen. Vooral als je niet gehinderd wordt door een geopende Bijbel. Als je niet gehinderd wordt door het woord van God. En zelfs zijn er velen die hun eigen filosofie, hun eigen levensbeschouwing, hun wereldbeschouwing uitdenken. Waarschijnlijk nadat men zwaar getafeld heeft, maar dat even terzijde. Dat uitdenken en dan nog een kans zien inderdaad om de eigen gedachten te onderbouwen dan met hier en daar een Bijbeltekst. Dan klinkt het nog christelijk ook. Maar zo zit het niet in elkaar. Wat de schrift ervan zegt, is gewoon dat eerste beginselen der wereld, menselijke overlevering, filosofie, het is niet anders dan ijdele verleiding, omdat het juist de mens aftrekt van Christus. Zo staat het er ook. Men moet juist naar Christus gebracht worden, tot hem komen, zal ik maar zeggen, in plaats van dat men daar vandaan gehaald wordt. En al dat menselijk denken brengt de mens verder van huis dan ooit. Waar het om gaat is niet dat wij een gedachte zouden ontwikkelen die we wellicht kunnen in overeenstemming brengen met hier en daar een losse Bijbeltekst. Waar het om gaat is dat we Gods gedachten zouden leren kennen. En dat we zouden leren onze eigen menselijke gedachten, die dan toch voor in ieder geval voor een groot deel gevoed worden door onze menselijke natuur en de ervaringen van onze menselijke natuur, dat wij die gedachten aan de kant zouden zetten, zouden passeren enzovoorts, gewoon zouden vergeten en God zouden nemen op zijn woord. En niet hier en daar een Bijbeltekst zouden gebruiken ter ondersteuning van onze gedachten, maar inderdaad onze gedachten zouden onderwerpen aan heel de schrift. En als we heel de schrift nemen, dan is er geen enkele mogelijkheid om aan dit schriftgedeelte wat wij gelezen hebben te ontkomen. Daar staat gewoon dat filosofie, wijsheid dus, menselijke wijsheid, niks anders is dan ijdele verleiding enzovoorts, overlevering der mensen, eerste beginselen de wereld of wat het maar wezen mag, maar het brengt ons niet naar Christus. Je zal altijd zien dat waar de mens filosofie bedrijft, dan wel waar hij denkt over religie, want dat is eigenlijk net zo goed filosofie, dat waar een mens dat doet, wordt hij afgesloten voor het evangelie. Vraag het maar aan een evangelist. Ik beschouw mezelf namelijk niet zo als zodanig. Maar vraag het maar aan een evangelist. Hoe minder de mens geneigd is zijn eigen wereldje te bepalen, zijn eigen filosofie uit te denken, hoe makkelijker hij bereikt wordt met het evangelie. En andersom, waar een mens een gesloten filosofie of godsdienst of wat er maar wezen mag ontwikkeld heeft. Je kan natuurlijk ook op het terrein van de politiek liggen, want het grenst aan de andere kant net zo goed aan filosofie. Waar hij zo'n systeem heeft, heeft hij geen ruimte meer voor andere gedachten. En zeker niet voor de gedachten Gods. Want die zijn niet naar de mens, die komen ook niet van de mens, maar het zijn gedachten van God uit, enzovoorts. En het zijn ook gedachten die uiteraard tot God, tot hem leiden. En wat wij zouden leren, is deze dingen aan de kant zetten en inderdaad ons onderwerpen aan het woord Gods. En niet aan hier en daar een bijbeltekst, maar inderdaad aan de schriften als zodanig. Nou, deze schrift laat er geen twijfel over bestaan. Daar staat gewoon dat men door filosofie en ijdele verleiding inderdaad niet bij Christus terechtkomt, maar ergens anders, precies de andere kant op. En de menselijke geschiedenis, maar ook de Bijbelse geschiedenis, bevestigt deze gedachte natuurlijk ten volle. En verder staat er dat wij, dat is de strekking van vers 9 en 10 namelijk, dat wij als gelovigen niet zouden opklimmen tot God, of als God zouden worden of iets dergelijks. Dat was het verhaal immers van de slang in de hof. Maar dat zouden wij namelijk niet. De gedachte is dat waar wij ons overgeven aan de Heer Jezus Christus, waar wij geloven in hem en in zijn woord, daar zijn wij in hem volmaakt. Ik kan het niet helpen, ik heb het gelukkig niet zelf geschreven, maar het staat er. Wij zijn in hem volmaakt. En de bedoeling is inderdaad dat wij vervolgens vanuit die positie zouden leven. In het bewustzijn dat wij volmaakt zijn voor God. Dat onze zonden ons vergeven zijn, hoewel we ze misschien dagelijks doen. Hoewel ze misschien een probleem zijn zelfs in ons eigen praktische leven. Ik ga er nou niet op in, want dat heeft geen enkele zin. Waar het om gaat, blijft toch gewoon dat God zegt dat hij ons alle misdaden vergeven heeft. En we zouden ons slechts onderwerpen aan hem, opdat hij zijn leven in ons zou leven, is de gedachte. En wij zijn in hem volmaakt gesteld. Waarna altijd de mens komt, de filosofie, de gedachten van de mens, die beginnen altijd met ja maar, dat weet u ook. Trouwens, ik hoorde van de week nog een filosoof op de radio. Waarom dat nou was, zal ik u niet vertellen. Die hadden een congres, geloof ik. Ze waren er alle drie, of nou, laat maar zeggen. Maar in ieder geval, van filosofen. Er was een interview met een van die filosofen. En die zei precies wat ik al jaren van filosofen zeg. Ik was bijna alweer vergeten wat ik al jaren zeg. Namelijk, het zijn jongens die, waarvan wij de idee hebben dat ze antwoorden zoeken op levensvragen, terwijl in werkelijkheid doen ze dat niet. Dat zei hij ook. Hij zei ook, ik hou niet van die mensen die een antwoord willen. Wij willen geen antwoorden, wij willen alleen de juiste vragen stellen. Dat heb ik eens gezegd tegen mijn juffrouw van de derde klas op school. Ik werd bijna van school gestuurd. Hoezo vragen de vragen stelde, zei ik moest de antwoorden weten. Toch? Of niet? En dat geldt niet alleen op school, dat geldt daarna ook. Je hebt de antwoorden maar te weten, weet je ze niet, dan hang je. Zo goed als ieder Nederlander geacht wordt de wet te kennen. Wordt steeds moeilijker trouwens. Daarom maken ze hem zo groot. Maar goed, je hoort je antwoorden te weten op de vragen. Dat is er nou eenmaal. Ik ben toen ver gekomen. Uiteindelijk had ik het antwoord op alle levensvragen. Toen hebben ze de vragen veranderd. Maar goed. Maar dat is een komische zaak. Ja, hoezo vragen? Wat wij nodig hebben, wij gewone mensen, zijn niet vragen. Die vragen hebben wij. Wij willen antwoorden weten. Dat kan bevrediging schenken. Dat geeft rust. Dus je weet hoe het zit. Dan hoef je geen zorgen meer te maken. Dan weet je hoe het gaat. Alleen, het probleem is alleen dat je daarna je aan die antwoorden hebt te onderwerpen. Het is nou eenmaal zo. Daar moet ik mee leren leven. En het is nou eenmaal zo dat de mens onnuttig geworden is. Onderworpen is de macht van de zonde, de dood, de macht van de duisternis, want ik wou zijn naam niet noemen vandaag, weet je wel. Maar daar is de natuurlijke mens onderworpen. Vandaar dat de natuurlijke mens overal bevrediging in zoekt. In serieuze zaken en in minder serieuze zaken, dat doet dan niet de zaken precies, hè. Maar hij zoekt bevrediging op de meest vreemde manieren soms, hè. De meest perverse manieren ook. Maar hij vindt het niet. Dat kan namelijk ook niet. Omdat de vragen die je heeft, de onrust die je heeft, dat onbevredigde gevoel niet beantwoord kan worden in deze oude wereld. De zin van ons leven is ook niet gelegen in dit leven. De zin van de zienlijke dingen is gelegen uiteraard in de oorsprong van die zienlijke dingen. Daar zou men moeten vragen waartoe het eigenlijk allemaal is. Waartoe wij hier zijn, waarom die wereld is zoals die is. En als er dan een God is die die wereld gemaakt heeft, laat hij dan vertellen waarom hij het zo gemaakt heeft en wat er de bedoeling van is. En God heeft dat antwoord gegeven. Wij hebben hier 1200 bladzijden, dat moet toch genoeg zijn, lijkt mij. Hè? We hebben hier minstens 1200 bladzijden in elk geval, die ons uiteenzetten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dat het inderdaad zo is dat dit bestaan onbevredigend is, maar de schrift leert ons gewoon dat het ook heel bewust de bedoeling van God geweest is. Opdat wij zouden zoeken de dingen die boven de zon zijn. Opdat we onze rust, onze vrede zouden vinden, niet in wat onder de zon is, zei de prediker al in het Oude Testament, maar inderdaad, men zou dat zoeken bij God zelf. En ja, ik moet er altijd om lachen. Dan sturen ze voor miljarden dollar sturen ze de ruimte in op zoek naar intelligent leven. Je kan je dat voorstellen, want hier beneden vind je dat natuurlijk. Nou goed. Daar hebben ze behoefte aan. Maar als het een beetje intelligent is, moet het toch wel wat anders zijn dan wij zijn. En het intelligente leven daarboven, dat is er wel. En heeft zich ook geopenbaard. Dan krijg je van die verhalen dat de aarde bezoek heeft gehad uit de ruimte. Ja, daar heb ik een boek vol over. Ik geloof daarin. Dat is niet geschreven door Erik. Het was trouwens ook helemaal geen Duitser. Hè? Maar goed. Toch, u weet toch waar het over gaat. God heeft zich geopenbaard. Alleen de mens is het niet eens met God. Het schepsel kan het niet eens zijn met de schepper als zodanig. Het schepsel zegt, u had ons anders moeten maken. Dat staat ook allemaal letterlijk in de Bijbel, hoor. Wat ik nu zeg. Ook allemaal geciteerd. Waarbij het maaksel tot zijn maker zegt, u kan er niks van. U hebt helemaal geen handen. We zijn zijner handen werk. Maar het schepsel zegt, hij heeft helemaal geen handen, die God. Dat staat allemaal in mijn Bijbel. Neem nou gewoon de moeite niet om het voor te lezen. Maar dat is de situatie van de natuurlijke mens. En dat is het onbevredigende. Natuurlijk, hij wil niet meer dan zijn eigen leven, zijn eigen dingen die hij zien kan, die hij niet onder controle kan hebben. En een God die zegt dat hij het onder controle heeft op zijn wijze, waaraan wij slechts ons hebben te onderwerpen, dat wordt in de praktijk door de mens afgewezen en door vele gelovigen, zogeheten christenen, ook. Want er zijn natuurlijk toch velen die wel geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, die op grond daarvan behouden zijn, om het traditionele woord dan maar te gebruiken, maar die zich in de rest van hun leven aan deze dingen niks gelegen laten liggen en gewoon in de wereld als zodanig blijven leven, zoeken de dingen die beneden zijn enzovoort. Ik ken zelfs christenen waarvan ik altijd dacht dat het zeer oprechte christenen waren, die zich inmiddels bezighouden met de bestudering van filosofie. Nee, christelijke filosofie nog wel. Wie dat uitgevonden heeft, hè? Is maar één christelijke filosofie. Dat is het woord Gods. Dat God is de wijsheid. Christus is ons geworden wijsheid van God. En in hem, ik heb het voor me liggen, in Colossense 2. In hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Colossense 2, vers 3. Dat kan niet misverstaan worden. En als men filosoof en dus vriend van de wijsheid is, dan zou men een vriend van God moeten zijn. Zoals Abraham als vriend van God genoemd wordt. Zoals hij zich onderwierp aan het woord Gods. En zoals zijn geloof in het woord Gods gerekend werd tot gerechtigheid. Dat is wijsheid. En de enige wijsheid die er is, en alle gefilosofeerde van de mens, is niks anders dan dwaasheid, hoogmoed, eigenzinnige godsdienst eventueel enzovoorts. En dan kan men zich wel bescheiden opstellen zo van, we verzamelen alleen de vragen. Wat een onzin. Dat kan voor niemand iets betekenen zo. Maar wat wij hebben in de schrift is het woord Gods, woorden van leven. En de schrift zegt ons dat als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan heeft God ons met hem uit de dood opgewekt. Met hem overgezet uit de dood in het leven. God heeft ons met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. God heeft ons overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Ik citeer allemaal, hè? Alleen zonder te vertellen waar het staat, want dat kost me te veel tijd, hè? Hij heeft ons overgezet uit de duisternis in zijn licht. Hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij heeft ons geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hij heeft ons geplaatst in de erven der heiligen in het licht. Hij heeft ons geplaatst inderdaad in de toekomende eeuw en onder het nieuwe verbond. Kortom, wij zijn eerstelingen, zijn er schepselen in de zin van eerstelingen, zelfs van een nieuwe schepping. Dat is hoe God ons ziet. Waarna wij opgeroepen worden, niet alleen voor ons eigen bestwil, maar ook omdat het in overeenstemming is met de wil van God, dat wij onze levens inderdaad ook in de praktijk zouden vullen met zijn woord en daaruit zouden leven. De dingen zouden leren zien zoals God ze ziet. En wat voor wereldbeschouwing wij hebben, van nature, is volstrekt oninteressant. Het gaat erom welke wereldbeschouwing God heeft. Hoe God tegen de wereld aankijkt. En wij zouden leren om er op dezelfde wijze tegenaan te kijken. Opdat we daarin ook hem zouden dienen. En wanneer wij zien dat zondaren weliswaar zondaren zijn, maar als we tegelijkertijd zien dat zondaren zondaren zijn omdat ze zo geboren zijn en niet anders kunnen. Als we oog krijgen voor de zwakheid, voor het onvermogen van de natuurlijke mens, dan worden wij misschien ook, want zo zou het moeten, worden wij misschien ook met innerlijke ontferming bewogen, in plaats van dat we als christenen eisen dat de doodstraf weer wordt ingevoerd of iets dergelijks. Nee, ik hou niet van politiek, daar gaat het me ook niet om. Maar ik geef het maar als voorbeeld. Wat de zondaar nodig heeft, is niet een goede wet. Niet een sterke overheid, niet een sterke justitie of iets dergelijks. Of een betere opvoeding, of wat dan ook. Of betere huisvesting, moet ik eens aan denken. Was ook een politicus die dat vroeger zei, hè. Maar goed. Wat hij nodig heeft is genade. Vergeving van zonde en vervolgens kracht Gods. Dat is wat hij nodig heeft. Kracht Gods die in de zwakheid van de mens volbracht wordt. En dat geeft God. Inderdaad in genade. Dat is het evangelie. En zo worden levens inderdaad veranderd. Niet volgens zogenaamde christelijke normen, maar volgens Gods normen, naar de kracht van zijn onvergankelijk leven. Vandaar dat de boodschap is, uitgebreid waar dan ook, dat wij als gelovigen inderdaad deel gekregen hebben en in de praktijk van ons leven ook deel krijgen aan deze kracht Gods. Aan de werking van de Heilige Geest in ons. Aan de werking van het woord Gods in ons. Of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En tot ons wordt simpelweg gezegd. En ik kan ook zeggen, er wordt keihard gezegd. Wordt gezegd, indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn dan. Nee, niet die op de aarde zijn staat er. Waarom niet? Nou, omdat wij gestorven zijn. En ieder die hier tegen protesteert, beseft dus niet dat hij inderdaad gestorven is. Eén is voor allen gestorven, zegt 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven. De oude mens is voor God dood. Zie. En wat wij zouden zoeken, is niet de dingen die beneden zijn, de dingen hier beneden die toch geoordeeld zullen worden. Dingen van de oude schepping die nu eenmaal voorbij gaat. Staat op vele plaatsen, precies zoals ik het nu zeg. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. En waarom zouden wij zoeken de dingen die boven zijn? Omdat Christus daar is die ons leven is. Hij is ons leven. In hem en door hem en tot hem leven wij. Uit hem trouwens ook. Dat is de bedoeling. En dat is niet maar een vroom verhaaltje, niet een of andere mystieke lering of iets dergelijks. Het is gewoon een concrete zaak. Dat we ons bewust zijn wie wij geworden zijn. Dat we verbonden zijn met de levende God en de levende Christus. En dat hij zijn werk in ons wil volbrengen. Niet in overeenstemming met onze wensen, niet naar onze norm of niet naar christelijke norm zelfs. Of algemeen erkende normen of iets of zoiets dergelijks. Maar naar zijn idee, naar zijn werk, nadat hij het, nadat het hem goed dunkt enzovoorts. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we inderdaad daarvoor buigen. Hem in de eerste plaats danken voor wat hij voor ons tot stand gebracht heeft. Voor dat nieuwe leven wat hij ons gegeven heeft in de opgewekte Christus. Hem danken voor zijn geest en zijn kracht dus, die hij ons heeft gegeven. En vervolgens hem vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar ja, dat kan wel eens tegenvallen, dus ja. Maar zo is het. Dat is de enige echte Bijbelse evangelische waarheid. Dat we onze levens geven aan hem, opdat hij het zou gebruiken. En dat is ook achteraf een zeer, zeer elementaire en begrijpelijke filosofie. Want hoe kan het nou anders wezen dan als God deze wereld gemaakt heeft, dat die wereld er zou zijn voor hem. in de eerste plaats om hem te dienen. Hm? En als hij ons in tweede instantie heeft wedergeboren, nieuw leven, volmaakt leven heeft geschonken, dan zal tot de consequenties daarvan zijn dat wij inderdaad dat leven hem ter beschikking stellen omdat hij het zou gebruiken. En vervolgens, als dat in overeenstemming is met de wil Gods, dan zal het toch ook zo zijn dat dat voor ons ook veruit het beste is. Hm? En in plaats van om aan filosofen of andere hotemetoten, hoe schrijf je dat? Aan andere bonzen, hoe heet zoiets? Autoriteiten. In plaats van om aan anderen te vragen wat wij zouden doen en laten, hoe wij zouden moeten leven, zouden we gewoon onze levens aan God geven en hij zal doen in ons wat hij noodzakelijk acht en wenselijk acht. Daar kan toch niks mee miswezen? En als wij geloven in een God die zich bezighoudt met de mens in het algemeen, maar in het bijzonder met zijn kinderen, met degene die zich onderwerpen aan zijn woord, als we dat geloven, dan moet dat toch niet zo'n moeilijke stap zijn? Het is wel een drempel. Natuurlijk stappen wij dan een drempel over. Een heel elementaire. Maar het mag toch niet al te moeilijk zijn om ons vertrouwen te stellen op een God die ons beloofd heeft dat alle dingen zouden medewerken ten goede wanneer wij hem lief hebben. Hm? En als u zegt, ja, maar ik heb dat niet zo en ik durf dat niet zo, of ik heb zoveel tekortkomingen nog, of ik moet eerst nog dit of dat. Er mankeert aan mij nog zoveel, zou toch eerst wat een beetje aantrekkelijk moeten maken. Dan moet ik u zeggen, dat kan wel zo wezen, maar dat wat u in gedachten hebt, dat is die oude mens waarvan God zegt, die is dood door de misdaden en de zonde, die heb ik met Christus gekruist, want één stierf voor allen. Wij zouden juist leren te vertrouwen op het woord Gods in plaats van op onze eigen inzicht. Te vertrouwen op het woord Gods en hem te danken voordat hij ons volmaakt gesteld heeft in Christus. Dat hij ons heeft opgewekt, dat hij ons deze hemelse positie heeft gegeven in Christus enzovoorts. En ondanks onze zonde, ondanks het bewustzijn van onze eigen tekortkomingen, zouden wij, zoals het vele malen in de schrift staat, met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade om ons te stellen onder de leiding dan wel heerschappij van degene die op die troon der genade gezeten is. Dat is waar het in het leven van de gelovigen om gaat. Zie. En dat is ook inderdaad wat in deze tekenen die wij in ons midden hebben vandaag wordt uitgebeeld. Want hoe je dat ook keert of wendt, brood en wijn, een maaltijd, wat het maar is altijd een beeld van leven. Het heeft altijd te maken met dat we leven, levensmiddelen zeggen we dan, want we hebben tegenwoordig een zeer technisch taalgebruik, hè? Maar dat wij leven inderdaad in ons opnemen, in het vertrouwen dat het zijn werk in ons zal doen. En wij bemoeien ons normaal gesproken, als wij gezond zijn, in ieder geval bemoeien wij toch ook niet ons met waar het allemaal heen moet en hoe dat verteerd moet worden en welke bestanddelen die kant op moeten en alle die kant. Hoeveel meter darm hebben wij eigenlijk? Kijk even naar wijn, ja, maar je moet het weten. Maar goed, dat kan ons toch niet schelen? Wij geloven toch dat het zijn werk doet, of niet? Als we gezond zijn, dan werkt het zo. Nou, naar geestelijk opzicht zijn we wedergeboren, zijn wij gezond. En wij vullen ons gewoon met dat geestelijk voedsel. En wat het in ons doet, dat zal werken. He? Wij zijn volmaakt gesteld in Christus en beter voedsel dan het woord Gods. Zegt de schrift allemaal. Is er niet. Hm? De mens zal bij brood niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. We nemen dat brood, dat wijn, dat leven tot ons en het doet in ons zijn werk. Net zo goed als dat het leven van Adam in ons, van nature, ook zijn werk deed. Ben je mooi klaar mee, maar goed. He? Maar het doet toch ook zijn werk, ook niet te verhinderen. En net zo min als dat tegen te houden, net zo min als de zonde in de mens te onderdrukken is. Net zo min is de werking van dat leven, dat woord, die adem Gods in ons te onderdrukken. Wanneer we ons hart vullen, niet ons hoofd hoor, begrijp je me goed. Wanneer we ons hart vullen met dat woord Gods, wanneer we ons daarvoor openstellen en daaraan onderwerpen, zal dat woord in ons zijn werk doen. Het zal ons denken veranderen en daarmee ook onze levenspraktijk vanzelfsprekend. Dat kan gewoon niet anders. Het is gewoon niet te vermijden. En dat is de manier waarop wij zouden leven. En dat is wat brood en wijn uitbeeldt. Het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Waarbij de maaltijd uiteraard ook de uitdrukking is van gemeenschap. Waarbij wij allen geacht worden te eten inderdaad van één en hetzelfde brood. Dan wel hetzelfde deeg, maar in ieder geval van dezelfde tafel en de maaltijd. Ook in de cultuur is nog altijd de uitdrukking van gemeenschap. Zoals gezinsleven speelt zich als het goed is af rond de maaltijd. Dat is nou eenmaal zo. Het hoort erbij. En als wij met iemand een koopovereenkomst willen sluiten in het zaken... Wij mogen het niet zeggen, maar zij in het zakenleven, weet je wel, zij de zaken... Bonzen, enzovoorts. Dan gaat men met elkaar eten, want zonder diner is er geen overeenkomst, is er geen verbond, geen gemeenschap, want dat is wat het uitbeeldt. Een heel simpele zaak. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar het is de Heer die ons naar zijn tafel nodigt. Dat is niet zozeer dit letterlijke brood en wijn of dit oude schooltafeltje wat ik hier verstopt zie onder het mooie witte laken. Ik ken het ding ergens van trouwens. Maar goed, Maar aan zijn tafel zijn maaltijd. Opdat wij inderdaad met hem verbonden zouden zijn. Deel zouden hebben aan het leven. Levensmiddelen. Maar aan het leven wat hij ons ter beschikking gesteld heeft. Zo zou heel ons leven eruit zien. En in wezen. De doop beeldt in principe precies hetzelfde uit. Het beeld uit hoe wij inderdaad gestorven zijn naar de oude mens. Gestorven en begraven, feitelijk. Maar aan de andere kant, hoe wij ook zijn wedergeboren, zijn opgestaan uit de dood, om zo te zeggen. Hoe wij nieuw leven hebben ontvangen uit de dood. En daarin verbonden zijn met Christus, die dan ook de eerste was die zich liet dopen eigenlijk. Hè? Als het er helemaal over gaat. Nee, historisch valt dat te bestrijden natuurlijk. Maar als hoofd van de gemeente liet hij zich dopen. Ja, hetzelfde beeld. Hetzelfde beeld. Uitbeelding van dat men de oude mens zou afleggen. En inderdaad een nieuwe mens zou aandoen. Of dat men zou sterven naar de oude mens omdat daarin geen goed woont. En opdat men zou wedergeboren worden. Nieuw leven zou ontvangen. En terug naar Colossense 2 hebben we nog zo'n beeld. Namelijk dat van de besnijdenis. Uit vers 11. Want het beeld ook hetzelfde uit. Vandaar dat men zo makkelijk kan zeggen. De doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Dat is makkelijk te zeggen. Men citeert dan trouwens altijd deze vers uit Colossense 2, heb ik gezien. Ik meen in de catechismus, kan dat? Iemand die dat... Hè? Ja, hè? Naar Colossense 2, daar staat dat niet. Maar het is wel zo dat hier het begrip doop en besnijdenis in één adem genoemd worden. Omdat ze hetzelfde uitbeelden. Want de besnijdenis is toch ook niet anders dan een uitbeelding van hoe de omhulling, de buitenkant van de mens... De voorhuid, jazeker. Hoe het vlees, eigenlijk dus gewoon een uitbeelding van het lichaam van de mens, wordt weggenomen. En hoe het nieuwe openbaar gemaakt wordt. Ik ga het nou niet uitleggen, want er is nou toch de plaats er niet voor. Maar besnijden is net zo goed een beeld van dood en opstanding. Het wegnemen van het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Daar staat hij trouwens ook, want hier staat in vers 11... dat de besnijdenis een uitbeelding is van het wegnemen van het vleeselijke lichaam. Het lichaam des vleeses. Het woord zonde staat er trouwens niet eens in de grondtekst eigenlijk, hè, van vers 11... De uittrekking van het lichaam des vleeses. De uittrekking van het vleeselijke, namelijk het oude lichaam. Met de zonde inderdaad die daarin woont. Maar het gaat er niet eens zozeer om de zonde. Het gaat er juist om dat God heel die oude mens niet rekent. Het misverstand is dat wij denken dat God heeft onze zonde weggenomen. Nou, dat is mooi, dan kunnen we nu fijn leven naar die oude mens die verlost is van die zonde. Maar zo is het niet. God rekent die hele oude mens niet. God rekent onze oude natuur niet. Integendeel, geeft ons een nieuwe natuur, nieuw leven, wat tot ontwikkeling komt inderdaad in ons, door dat woord wat wij hebben ontvangen. En daaruit zouden wij leven. Kortom, al deze tekenen beelden altijd hetzelfde uit, namelijk hoe het oude is voorbij gegaan en hoe ziet, alles is nieuw geworden. Dat is 2 Korinthe 5 waar dat staat. En dus inderdaad, staat er, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, Colossense 3 vers 1, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Nou, daarboven vind je niks, daar is niks te vinden. Maar als je wil weten wat boven is, je daarnaar uitstrekt, kun je alleen terecht, opnieuw, gewoon in die Bijbel. In het woord Gods, waar de dingen die boven zijn ons inderdaad bekendgemaakt worden. En waardoor, hoe dan ook, onze gedachten bepaald worden bij de dingen die God aangaan. Bij de dingen van onze Heer enzovoort. Bij onzienlijk en in het bijzonder bij hemelse dingen. Men vindt ze in de schrift. Daarmee zal men zich voeden. En daarmee worden onze gedachten inderdaad bepaald bij deze dingen die boven zijn. Zoals mensen op vakantie gaan, weet je wel, die gaan naar... Waar gaan ze tegenwoordig naartoe op vakantie? Weet je veel. Dat is oud broeder, neef trouwens. Dat is al oud. Maar de Tunesië. Maar goed, mensen verdiepen zich in zo'n land, weet je wel. Gaan naar de bibliotheek, kopen boeken over... Wat zei je? Tunesië? Oh goed. Nou, we kopen boeken over het land waarin ze naartoe willen. Ze gaan de taal leren wat van de cultuur enzovoorts. En hun gedachten worden bepaald bij dat land wat ze eenmaal hopen te bezoeken. Is het normale gang van zaken. Nou, hoe zoek je de dingen die boven zijn? Je leest gewoon de reisgids. De encyclopie. Als er nou één encyclopedie is, neem me niet kwalijk. Als er nou één encyclopedie is. Hè? De kring van kennis betekent dat. De cirkel van kennis. Hier, dat is een gesloten cirkel van kennis. Het woord Gods. En dat openbaart ons de dingen die boven zijn. Die worden ons daardoor bekendgemaakt. Omdat we ze kennende ook inderdaad daaruit zouden leven. Omdat ons hart daarna zou uitgaan. In het bijzonder naar degene die in die hemel daarboven gezeten is aan de rechterhand Gods. En dus staat het er nog een keer. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven... Voor zover we leven hebben dus. Hè. Uw leven, het leven wat we ontvangen hebben, is met Christus verborgen in God. Nou, ik heb geen tijd om het uitgebreider uit te leggen. Maar ik zeg maar weer, ik heb het niet geschreven. Staat er gewoon, het is het woord Gods. En als het dat niet is, dan kunnen we net zo goed de Bijbel dicht doen en naar buiten gaan. Dan hebben we wel wat anders te doen. Hè. Maar dan zijn er geen antwoorden op levensvragen. Dus het een of het ander. En als die antwoorden er wel zijn, als wij geloven in de Heer Jezus als de verlosser, als de heiland der wereld, dan zullen we ook geloven wat hier staat, namelijk dat het de bedoeling is dat we zouden zoeken of bedenken de dingen die boven zijn, omdat wij gestorven zijn naar de oude mens en omdat wij leven hebben ontvangen in de opgewekte Christus. En daarom is het voor ons altijd Pasen. Daarom is het voor ons altijd eerste dag der week. En de kalender staat nog steeds op 17 Nisan. He? De datum van de doortocht door de Schelzee. Ik noem maar even wat. He? Hetzelfde datum. De datum dat Haman gehangen werd. Om maar eens wat te noemen. De datum van de opstanding van Christus. En nog van een heleboel dingen meer trouwens. Maar goed, ik laat het er maar bij. He? Die datum. Waarop verlossing tot stand komt. Waarop men verlost wordt uit de slavernij van Egypte, bij wijze van spreken, van het diensthuis. En waardoor men weliswaar terechtkomt in een woestijn, dat kan wezen. Maar waarin niettemin de Heer in ons midden is. En waar wij de Heere een feest vieren. Ja, je moet op de zonderschool geweest zijn, zuster, om het te kunnen volgen wat ik nu zeg. Hè? Maar laat het er maar bij, hè. Dat zijn Bijbelse waarheden. Dat wij nu... afgezonderd van de wereld, uitgegaan zijnde buiten de legerplaats, inderdaad bewust leven als kinderen Gods in afwachting van die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom komen wij samen, niet alleen op eerste paasdag, maar daarom komen wij samen om deel te nemen aan deze symbolische maaltijd. En daarom, eenmaal in ons leven, was de bedoeling, zouden wij ons laten dopen als een uitbeelding van hoe wij inderdaad verlost zijn van een oude schepping, der wereld en der zonde en der wet gestorven zijn, en hoe wij eenmaal met Christus zijn opgewekt en onvergankelijk leven hebben ontvangen. Vandaar dat in de Bijbel althans, wanneer het evangelie gepredikt wordt en de mens wordt uitgenodigd om te komen tot aanvaarding van deze levende Christus, vandaar dat dan gewoonlijk diezelfde mens ook uitgenodigd wordt om zich te laten dopen als uitbeelding van deze wedergeboorte. En vandaar dat ik nu vandaag precies hetzelfde doe. Mocht u inderdaad bereid zijn die oude leven op te geven, mocht u inderdaad uw hart open willen stellen voor het woord en voor het leven Gods, voor de Heer Jezus Christus, die in onze harten wil wonen, Dan kunt u dat doen. En het is heel eenvoudig. U dankt de Heer voor wat hij voor u ook inderdaad volbracht heeft. Er is niks eenvoudiger dan dat. Maar vandaag zeg ik erbij, als u dat doet, kom dan nu meteen met ons mee naar achteren om u te laten dopen op de Bijbelse wijze. Ik bedoel het niet arrogant, maar zo is het nou eenmaal. Op de Bijbelse wijze bekeert u en laat u dopen enzovoorts. Als uitbeelding inderdaad van hoe wij als gelovigen gestorven zijn naar de oude mens en leven hebben ontvangen in Christus. Amen. Ik mag meteen de dopelingen die zich opgegeven hebben vanzelfsprekend, maar ook eventuele anderen uitnodigen om met mij naar achteren te gaan om ons gereed te maken voor de doop. En ik geef het woord weer aan Klaas Boersma.